ik ben Willy en jij René. En samen zijn we Willy en René.
Wederom een speciale aflevering van de Willy en René podcast. Namelijk een samenvatting van Brabantse Nachten zijn lang, de voetbaleditie, zoals we die elk half jaar organiseren bij Omroep Brabant. Met de gebroeders van de Kerkhof en ook Rick Elfrink, onze vriend en collega van het Eindhovens Dagblad, en oud Omroep Brabant PSV-watcher Paul Post. René was er deze keer niet bij, maar voor de rest was het gezelschap compleet. Nu een samenvatting van wat er allemaal besproken is over PSV en over andere zaken in de voetballerij.
Ja, Willy en René die worden zondag opgenomen in de Wolk of Fame. Dus niet de Wall of Fame, maar de Wolk of Fame.
Wolk. En dan niet zo'n ding waar we
er iets...
Een Walk of Fame.
Maar kijk, in het Philipsstadion, daar zijn straks 17 tegels met voetafdrukken of handafdrukken.
Ja.
Van echte PSV-legendes, mag ik wel zeggen.
Mm-hmm.
Ja, en natuurlijk, er waren er al 12 gelegd. Alleen Willy en René zaten daar nog niet bij.
Ik had wel op ze gestemd trouwens.
Nou ja, dan ben jij een van de mensen die dat heeft veroorzaakt.
Ja.
Willy krijgt zondag samen met René de tegel. Guus Hiddink is er ook bij.
Ja.
Die krijgt ook een tegel. Weliswaar is coach mee, ook speler geweest van PSV natuurlijk. Meest succesvolle coach van PSV. Jan Heijnsen ook een tegel erbij. Dus dat is 16. Ja, en dan natuurlijk nog Wijlen Jan van Beveren. De legendarische doelman. Ook volledig terecht in mijn ogen. Zeer bepalend geweest voor de clubcultuur van PSV. En Jan van Beveren, wat ik zelf gezien heb. Hè, natuurlijk heb ik hem niet heel actief meer meegemaakt. Maar fantastische doelman. En ja, een legende. Dus ja, vijf uitstekende namen, denk ik.
Nou, gezellig.
Nou toch?
Maar Jan van Beveren krijgt een postuum.
Ja, en het mooie was, van Jan van Beveren waren nog handafdrukken beschikbaar. Omdat hij ooit in het verleden is er voor een kunstwerk... Ja. Zijn handen ook gebruikt. En dat is bewaard. Dus de afdruk...
als ik denk aan een Walk of Fame bij PSV... Dan is de eerste naam die mij te binnen schiet... naast Willy, René, Willy van der Kuilen en misschien Berry van Halen... Harry van Rij. Maar ik denk van ja, wij de Harry van Rij.
Jij kunt bij Energie Direct, hè, dat is dan toch...
Die is overleden.
Kun je dat allemaal indienen.
Ja, ja, ja.
Dus Harry van Rij, ja, die zou daar in principe misschien ook wel in kunnen ooit... Dat zou kunnen. Maar het is dus.
Dan moet je daar wel de handafdrukken voor zijn.
Het is een soort. het is een soort open systeem.
Ja, en, ik ken het systeem. Maar gewoon als je logisch nadenkt van wat zijn de grote PSV'ers van de geschiedenis. Dan horen alle namen die je nou noemt, horen daar natuurlijk bij.
Ja, nou ja,
Harry zeker ook.
Dat kan in de toekomst nog. Alleen ja, ik weet niet of er voet- of handafdrukken van Harry van Rij beschikbaar zijn. Misschien verzinnen ze daar dan wel een andere oplossing voor.
Ja, wie weet.
Maar als we het dan, of ik weet het niet.
Maar als we het dan toch over bestuurders hebben, iemand die dan wel zeker, want die heb jij nog volop meegemaakt, Ben van Gelder.
Ben van Gelder, ja.
Dat is toch iemand die heel belangrijk is geweest in de tijd dat PSV een topclub werd?
Die is misschien wel de allerbelangrijkste persoon geweest. Die heeft PSV eigenlijk op de kaart gezet. Die heeft met Rijvers binnenhalen, Broeder van de Kerkhof binnenhalen, Ed Ström binnenhalen in 1973. Ja, die heeft de basis...
Jullie
basis
geld weggehaald uit Enschede?
Ja.
ja.
Want Van Gelder op het kerkhof zitten in Duitsland.
Dat is geen grap, hè? Dat is echt gebeurd. Hè? Ja, jullie hebben echt
gebeurd, ja.
Contractonderhandelingen op een kerkhof met de gebroeders van de kerkhof. Hoe verzin je het gewoon, hè?
In Duitsland, ja.
In Kleef, hè, was het toch?
In Kleef. Kerkhof en Kleef. Het leuke ervan was dat wij een week later bij de voorzitter van Twente moesten komen, meneer Hilbrink. En mijn broer zei, weet niemand gezien. Die had een foto gekregen van een persfotograaf uit Rotterdam. Op het kerkhof, met Van Gelder en ja, hoe dat ooit gebeurd is, ik kan dat niet begrijpen.
Jullie hadden net zo goed gewoon op een terrasje midden in Enschede kunnen gaan zitten.
Nou,
eigenlijk.
Dat niet.
Nou ja,
dat was toen wel heel gevoelig.
De FC Twente-watcher van toen, of de PSV-watcher van toen, die zal het misschien ontdekt hebben, ik weet het niet.
Nou, ik denk dat mijn broer gewoon leuk was. Hij tegen een verslaggever gezegd hebben, we zitten volgende week daar om 12 uur.
Dat is een mooie tip.
Verdenken we nog altijd van. Want hij had het geregeld. Dus.
Hij had het geregeld. En dat is vaker volgens mij.
Dat is waar.
Hij is vaker de kwade genius achter.
Hij is nou toch niet. Dus
daarom, dat kunnen we ook makkelijk zeggen.
Ja.
Goed, dus heel veel over het verleden valt er te vertellen. Maar natuurlijk ook over het toekomende jaar. Want er gaat natuurlijk ontzettend veel gebeuren. Ook de komende tijd nog. Ja, eerst maar even een vraag, Rick, waarop het antwoord sowieso nee is. Is PSV er al klaar voor?
Nee.
Nee, nou, nee, dankjewel.
Dus, dat is duidelijk.
Maar, ja, precies. Maar wat moet er in eerste instantie allemaal gebeuren? Want het blijft zo stil over transfers de laatste tijd.
Ja, nou, we hebben van de week met Ernest Stewart gezeten, de nieuwe technische baas. Heeft een uitgebreid interview gegeven. Nou, die ligt er toe. Wij willen drie spelers nog halen, voor drie posities in ieder geval. We willen nog één goede verdediger halen. We willen nog een goede defensieve middenvelder halen. En we willen nog een goede aanvallende middenvelder halen. Zeg maar de vervanger van Xabi Simons.
Ja.
Nou ja, de namen die zijn volgens mij wel in de pers gevoeglijk bekend.
Een paar Belgen,
die
geloof
in beeld
ik, hè?
Zijn. Een paar Belgen. Een Nederlander. En Colombiaan.
Ja, dat was het, hè?
Sanchez.
Ja.
Alleen zijn dat allemaal spelers die verrekkers duur zijn. En die clubs willen ze niet zomaar laten gaan. En mijn indruk is dat die spelers ook nog niet allemaal meteen ja hebben gezegd, zal ik maar zeggen. Dat ze nog niet 100% erachter staan. Zoals bijvoorbeeld Noah Lang en Ricardo Pepi dat deden.
Ja.
Stuart lichtte dat ook toe. Die zei, ja, die jongens wilden echt per se naar PSV. En dan is het ook makkelijker onderhandelen met een club. Omdat die weet van, ja, die speler, ja, die wil weg. En die gaat straks achteraan de kar hangen bij ons. Omdat hij weg wil. Ja, en dan zijn ze toch net wat vaker geneigd om op een gegeven moment mee te werken. En nu met Aster Franks, met Charles de Ketelaere, met Davinson Sanchez en misschien ook wel met Jerry Schouten. Is dat allemaal nog niet het geval.
Ja, maar als je zo redeneert, en ik denk dat het ook wel zo werkt, dan is het volgende week waarschijnlijk nog niet. Kan het nog wel 2 weken duren, nog wel 3 weken, misschien ook nog wel een maand. Want zolang is de transferwindow nog open.
Ja, het is heel lastig te voorspellen. Kijk, PSV doet er alles aan, zeggen ze, om het zo snel mogelijk te doen. Ja, uiteindelijk hebben die clubs gewoon geen haast, omdat ze geen voorrondes hebben. Hè. Dus de betrokken verkopende clubs, ja, die hebben geen Europese voorrondes. Die hebben zoiets, ja, waarom moeten wij nu al verkopen? Laat die jongens eerst maar eens lekker kijken en aansluiten. En dan is het meestal inderdaad iets van de laatste fase in de transfermarkt. Dus dan zit je meestal aan het eind, echt helemaal eind augustus. Ja, dat is wel een risico natuurlijk wat PSV loopt. Want ja, er staan hele belangrijke wedstrijden dadelijk op het programma. Ja, de Kruisschaal, dat zal dan, uiteindelijk het grote belang zit natuurlijk 3-4 dagen later in de Champions League voorronde.
Ja, Sturm Graz.
Daar moet PSV goed zijn. En daar gaat het echt om tientallen miljoenen. Ja, en als dat niet lukt, omdat je niet op tijd je selectie voor elkaar hebt, ja, dan zal het toch
weer, probleem.
Zal er toch weer kritiek komen. Dat
lijkt een beetje het verhaal van vorig jaar rond deze tijd.
Ja en nee. Ik kan me herinneren, bijvoorbeeld 2 jaar geleden had John de Jong het heel goed voor elkaar. Dan had hij gelijk eind juni al 5 aanwinsten binnen. Ja, toen lukte het uiteindelijk ook niet.
Prima.
dat was 2 jaar eerder weer. Maar 21 was toen het jaar bijvoorbeeld met Van Ginkel, met Prupper, met Mwene. Die jongens kwamen toen allemaal binnen. Ja. En 2 jaar later, zijn we nu dus. Ja, zie je eigenlijk dat het totaal tegenovergesteld bijna is. Behalve dan dat Noah Lang en Ricardo Pepi er natuurlijk al zijn. Vorig jaar, moet ik even teruggraven. Ja, vorig jaar hing vooral dat mogelijke vertrek van Cody Gakpo. Ja,
maar het is eigenlijk
rond de club.
Het is eigenlijk een verhaal wat altijd terugkomt. En wat een beetje het nadeel is van de positie van Nederlandse clubs. Ja. We beginnen te snel en we moeten te lang wachten. Want je bent toch afhankelijk van Engeland, van Duitsland, van Frankrijk, van de grote landen.
Maar dan moet je maar kampioen worden.
Ja, dat is.
Dus ja, dat is uiteindelijk dan het antwoord. En dat is heel hard. Maar ja, ik bedoel, Feyenoord zit natuurlijk in een andere situatie. Die weten dat ze 15 september in die groepsfase komen. Die hebben helemaal geen Europese verplichtingen. Tuurlijk, hè, voor de Eredivisie wil je ook op orde zijn. Maar tegelijkertijd, dat gaat over 34 wedstrijden. Als je daar een keer uitglijdt, ja, dat kun je later nog wel een keer herstellen.
Ja, acht jij het uitgesloten dat het hier misschien wel een beetje bij gaat blijven? Want Sangaré moet ook nog
weg. Nee,
gaat
zeker
hoe
nog
gaat dat gebeuren?
Gaat nog van alles gebeuren.
Maar die drie die jij opnoemt, daar ben je ervan overtuigd?
Ik ga er wel vanuit dat ik weet niet of ze alle drie komen, of dat haalbaar is.
Nou, niet zozeer de namen, maar wel daadwerkelijke versterkingen op die positie.
Ik denk wel dat er 3 nieuwe namen sowieso komen. En het hangt inderdaad ook van Sangaré af. Kijk, als Sangaré weggaat, ja, dan komt die zak geld binnen. En ja, dan is het natuurlijk toch wat makkelijker om even.
Maar gaat hij van 37 weg?
Ik ben er ook bang voor.
Clubs weten toch gewoon dat PSV geld nooit zit.
Ik begrijp er eigenlijk uit, als ik het zo beluister, dat hij vooral zelf zijn keuze moet maken. Dus wil hij naar Nottingham?
Nottingham wil het wel betalen.
Nou, ja, of ze het helemaal willen betalen,
37 miljoen.
Dat betwijfel ik. Maar ik denk wel dat ze een behoorlijk bedrag willen bieden.
Maar wat is in jouw ogen een behoorlijk bedrag?
Nou ja, daar moet in ieder geval wel een drie
vooraan staan. Ja.
Dan kun je beginnen te praten. En dan heb ik het niet over 33 euro. Want daar staan er nog 6 cijfers achter. Maar kijk, dat zijn natuurlijk wel de bedragen waar je pas voor gaat praten, lijkt mij. Dus kijk, Sangaré moet natuurlijk zelf gaan bepalen van ja, wil ik daar naartoe? En die 37 miljoen, ja, ik heb dat wel vaker gezegd. Het is maar helemaal de vraag hoe dat allemaal is opgebouwd in zo'n contract. Hè. Daar zitten allerlei clausules in. Dan valt er een betaling in 2028 of in 2024.
Ja, dat is waar.
Dus ja, dan lijkt het allemaal mooi. Alleen ja.
En je moet maar hopen dat hij basisspeler wordt en dat hij wat wint. Want dan,
nou ja, precies,
dan komt er ook weer extra geld binnen.
Allerlei bonussen in. De inflatie is momenteel een thema in de wereld. Hè. Stel dat de inflatie behoorlijk oploopt en je krijgt je betaling pas over 4 jaar. Ja,
geld minder waard.
Dus uiteindelijk, wat altijd bepalend is bij een bod, is eigenlijk wat een kredietverzekeraar er nu voor zou geven. Dus als je het bod zou, ja, met een heel moeilijk woord, cederen aan een kredietverzekeraar, die moet dan kijken, ja, wat is dat nu waard op dit moment? Dus vorig jaar was het bij Cody Gakpo op een gegeven moment, was het 23 miljoen of zo. Of nee, het was 28 miljoen. Toen had Leeds een bod van 43 gedaan. Maar dat was daadwerkelijk nu maar 28 waard. Dus zo groot kunnen die verschillen gewoon zijn.
Ingewikkeld, hè? Ja, vroeger was 10 miljoen 10 miljoen, maar het is echt zo ingewikkeld geworden. Je moet
maar zitten ze bij PSV nou echt duimen te draaien en te hopen van Sangaré, ga alsjeblieft weg voor een goed bedrag, want wij willen zaken doen, maar daar moet je wel...
Nee, dat hoeft niet.
Ze betalen dat bedrag niet.
Hij hoeft niet per se weg, dus er kan gehandeld worden nog. Dat is ook gisteren gezegd.
Ja, dat is natuurlijk, ze gaan niet zeggen, hij moet kosten wat kost weg.
Nee, maar er kan ook zonder zijn verkoop kan er gehandeld worden nog. Okay. Dus dat is waar, alleen denk ik niet...
Die drie namen die jij noemde, wordt dan een stuk lastiger.
Ik denk niet dat die alle drie gaan komen op het moment dat Sangaré niet verkocht wordt.
Het curieuze van Sangaré is natuurlijk, mocht ik blijven, dan speel ik. Want,
maar dat is geen straf.
Nee, maar goed, je hebt ook spelers die denken van wat is mijn positie bij PSV of bij welke club dan ook. Sangaré heeft natuurlijk een bepaalde luxe positie dat hij denk ik een goed contract heeft bij PSV.
Dat hij kan wel een beetje uit de school klappen. Ik sprak van de week zijn agent. En Jean Moussampa. En die zei tegen mij ook van, wat zou jij doen als je hem was? Nottingham, wat zou je doen? Ik zei, ja. Zei, ja, ik vind het toch wel een... Het is Premier League, 10, 15...
Maar het is niet de club.
Nee, alleen... Kijk,
past.
Het punt is, Wijnaldum heeft het natuurlijk ook gedaan op die manier. Die is naar Newcastle gegaan. Dus die route kan wel degelijk lonend zijn op het moment dat je een heel goed jaar hebt. Ook in dat rechter rijtje in de Premier League. Je hebt een heel goed jaar.
Hoe oud is Sangaré?
25. Ja. Bijna 26 volgens mij. Ja. Maar stel dat je een heel goed jaar hebt in dat rechter rijtje. Ja, dan word je echt wel opgenomen door de Spurs of Chelsea's.
Door de top 10. Ja.
Hij staat bij Chelsea op de lijst, dat weten we. Omdat vorig jaar ook is er 40 miljoen nog op het laatste moment toen voor hem geboden. Ook weer heel snel ingetrokken. Maar kijk, deze jongen staat op heel veel lijstjes. Alleen die lijstjes, de nummers 1, 2, 3... Ja, zolang die nog niet weg zijn van de lijst, ja, komt hij nog niet aan bod.
Ja, ja.
Dus daarom duurt dat ook allemaal zo lang. En bij Nottingham is hij...
Wat gaf je trouwens als antwoord?
Wat zeg je?
Wat gaf je als antwoord? Toen hij aan jou vroeg van wat zou jij doen?
Nee, ik zei ja, je kunt het op allerlei manieren bekijken. Je kunt inderdaad de Wijnaldum-route kun je zeggen, ah, heel goed.
Ja.
Want je kan je daar in de kijker spelen. Je bent dan in ieder geval in de Premier League. Je kan het natuurlijk ook bekijken. Ja, Nottingham. Dadelijk word je 18e, vlieg je eruit, championship. Een klote jaar en helemaal niks. Ja.
Nee.
Maar ja, dat is het risico van het vak.
Nee. Een paar weken geleden, Rick, toen was jij ook hier. En toen heb je vooral ons verblijd met ontzettend veel mooie jaren 80 muziek. Maar toen hebben we het ook over Sangaré gehad.
Ja.
En jouw punt, ik moet zeggen, dat is bij mij wel blijven hangen. Want ik denk wel dat je daar gelijk in hebt. Dat hij juist wel iemand voor de absolute top is. Vooropgesteld dat hij dan heel erg in zijn taak voetbalt. En doet wat hij goed doet. Ballen afpakken. En ze gelijk weer inleveren bij iemand met hetzelfde shirtje aan.
Laten we daar nou eens de echte kenner over aan het woord laten.
De stofzuiger.
Juist. Willy. Nou, Willy, want jij was ook zo'n voetballer. Ja. Toch?
En dat is het mooiste vak in de voetballerij.
Ja, ballen afpakken en inleveren?
En inleveren, ja. Dat geeft je, tenminste mij gaf dat, heel veel voldoening. En nog steeds. En mensen praten er nog steeds over.
Ja, dus de stofzuiger.
Je was die stofzuiger. Ballen afpakken. Dus blijven de mensen toch heel lang hangen. Ik ben al 72 en het hangt nog steeds bij iedereen. Want, ik was vanavond nog bij een receptie. Oh, dit is die oude stofzuiger. Ja, maar hij werkt nog.
Hij doet het toch steeds.
Ik wil u nu als... Willy is 70-plusser. De enige 70-plusser aan tafel. Ik ben de enige 60-plusser aan tafel. We gaan Sangaré niet met Willy van de Kerkhof vergelijken.
Nou, dat hebben we nu wel gedaan. Maar een vergelijking.
Dat moet nog komen.
Een vergelijking gaat per definitie mank, natuurlijk. Hè? Daar is het ook een vergelijking voor. Dan zie je waar de verschillen zijn.
Maar positioneel kun je ze toch enigszins vergelijken.
Positioneel.
Ja, wel,
en nog iets, want daar heb ik het met Willy toevallig net toch eventjes over gehad voordat jullie binnen waren. Er is een tijd geweest, want wat ook een beetje de valkuil van Sangaré is, dat hij te veel wil gaan doen en ook misschien wel ballen gaat opeisen. Daar heb jij ook een keer een tijdje gehad, hè, Willy, dat je daar ook last van had.
Ik kan me
dat
niet herinneren.
Nou, net wist je het nog wel.
Nee, helemaal gelijk. Er was in de tijd met Rijvers. Rijvers zei op een gegeven moment, kom je eens een keer op de bank zitten. Ik zei, op de bank zitten? Ja, je denkt dat je kunt voetballen.
Dat was na 78, toen jullie een beetje in jezelf gingen geloven.
Ja, ja, ja. En toen speelde ik namelijk in het Nederlands elftal laatste man. En toen stak ik met een bal heel snel...
Het veld over.
En toen zei Rijvers toch, nee, ga jij nou eens gewoon doen waar je goed in bent. Dus die zette me een halve wedstrijd aan de kant. En hij zei, als je nou gewoon doet wat je moet doen, dan sta je de tweede helft weer erin.
Ja. En zo is het geschied. Maar daar zie je toch ook een parallel met Sangaré? Dat is toch ook een beetje, dat je hem nu vaak ziet, meer ziet doen dan alleen ballen afpakken?
Ja, ik vind hem veel te veel mensen passeren. Als je de bal heeft, dan worden ze een stuk of 3-4 passeren en dan de paas geven. En het is, als middenvelder veel belangrijk om te zorgen dat die spits aan de gang komen en balbezit hebben. Op het moment dat je bal afneemt, is de tegenstander richting naar voren. En dan kun je een tegenaanval...
Ik vind Van Sangaré wel, en dat heeft niks homoerotisch, maar hij heeft wel het mooiste lijf van de Eredivisie.
Hoezo? Heb ik dames gesproken?
Die Sangaré, god, wat een atleet is dat.
Ja, natuurlijk is een atleet. Ach, geweldig.
Ja, ik...
En daarom wou je zeggen, we gaan hem toch niet met Willy vergelijken.
Ja. Hey, maar, ik ga toch even Paul bijvallen.
Ik ga Paul bijvallen?
Ja.
Ik neem hem op als een compliment.
Deze
maar, ik heb Sangaré een keer gezien toen hij kwam hij terug van een blessure. En dan staan die andere PSV'ers trainen dan op een veld. En hij trainde helemaal alleen op het grote trainingsveld achter de kantine van de Verkemenaarders. Dan zat ik daar eens naar te kijken inderdaad. Van, god, wat is dat toch eigenlijk een indrukwekkende verschijning. Als je hem dan zo bezig ziet. Waanzinnig. Dat is echt, dat is een soort...
Maar dan past hij ook zo goed in Engeland.
Het lijkt alsof die man 11 armen en benen heeft dan bijna. Nee, goed, ik overdrijf, maar het is...
Maar ja, we maakten het de grap van...
Hij heeft
dat
wel
niet te vergelijken met Willy. Maar Willy was natuurlijk een betere voetballer. Omdat hij meer moest komen. Kijk, Sangaré heeft dat lijf. Daar maakt hij gebruik van.
Daarmee
kan hij ook compenseren dat hij misschien iets minder goed kan voetballen. Jij had wat minder dat fysieke, maar jij compenseert dat met uitstekend voetballen.
Eigenlijk zouden hij en Veerman een heel mooi duo kunnen vormen. Waren het niet dat ze allebei eigenlijk niet zo heel erg goed zijn in het organiseren van het elftal. Dat is niet per se hun sterkste kant. Veerman is natuurlijk fantastisch aan de bal. Sangaré is heel sterk zonder bal. Misschien wel de sterkste speler van de Eredivisie zonder bal. Alleen, kijk, wat je vaak ziet natuurlijk... toch bij het schakelen, afstanden bewaken... daar komt zoveel bij kijken. Gewoon het organiseren van een elftal, met elkaar bezig zijn. Zorgen dat iedereen op de juiste plek blijft staan. Nou, dat was natuurlijk altijd de kwaliteit van Gutierrez. Ja. En die daarom werkte dat met Sangaré ook heel goed samen... omdat Gutierrez ook nog best aardig kon voetballen. En Veerman kan eigenlijk veel beter voetballen dan Gutierrez. Alleen ja, Veerman is niet per se een geweldige organisator, vind ik dan.
Helemaal niet.
Maar...
Sangaré naast Frenkie de Jong bijvoorbeeld.
Ja, maar Veerman zou dat misschien nog wel kunnen ontwikkelen. Dus daar zit natuurlijk nog steeds wel potentie in Veerman. En daar verwacht ik eigenlijk dit seizoen ook wel heel veel van... Ik denk dat Veerman...
Hij moet wel doorbreken.
Die moet gaan doorgroeien.
Terwijl jij zegt, daar verwacht ik dit jaar heel veel... wilde ik eigenlijk meteen zeggen... daar ben ik heel nieuwsgierig naar dit jaar. Of het zijn doorbraak wordt of dat hij blijft hangen. Want in potentie ben ik echt een fan van Veerman. Maar toch ook te vaak net niet. Wat eigenlijk met Sangaré ook gebeurt. Af en toe denk je van, wat een geweldenaar. En wat fijn dat hij in dit team zit. En soms zie je hem voetbal dat je denkt van, ja, dit is...
Maar hij moet wel... Veerman, denk ik, hè, goed, hij moet denk ik wel gewoon de 8 blijven. Hij moet geen 6 worden in het elftal van Bos. De 8 staat wel redelijk ver naar voren bij zijn teams. Alleen, toch heb je dan het spel nog wel een beetje voor je. Dus dan kan je toch nog wel wat verdelen. Ja, Franks kan op 6 en op 8 spelen. Dus de speler van Wolfsburg, hè, die in beeld is. Aster Franks, een Belg, die kan op 6 spelen en op 8. Charles de Ketelaere is meer echt een aanvallende middenvelder. En Jerry Schouten is volgens mij ook meer echt een 6. Dus dat is wel echt ook een... als je bijvoorbeeld daarnaar kijkt, hè, die staat wel op het lijstje van PSV. Maar goed, daar is nog niet op geboden. Dat is allemaal nog niet concreet op dit moment. Maar
je zou echt naar een 6 moeten zoeken.
Ja, in principe. Maar goed, Franks kan dat ook. Hè. Dus zo heb ik het me althans laten vertellen. Hè, want ik doe nu alsof ik honderden wedstrijden van die mensen heb gezien. Dat is helemaal niet zo, maar... Ik heb me daar door een aantal mensen die er enigszins verstand van zouden kunnen hebben.
Iemand die het ook kan of iemand wat zijn specialiteit is, waar zoek je dan naar? Het zou zonde zijn als PSV met voor veel geld een speler gaat halen die ook op die positie kan staan, omdat er toevallig op die plek een vacature is. Terwijl je zou zeggen van, zoek nou een specialist. Er zijn het afgelopen seizoen zijn er wat mankementen boven water gekomen. Die moeten gerepareerd worden. Daar is een 6 erg belangrijk in, denk ik. Zoek een specialist op die plek. En een speler die daar ook kan spelen.
In mijn ogen zoeken ze wel ook echt voetbal. Dus wat je van de week hoorde, wat Stuart zei, hè, we waren vorig jaar PSV goed in het schakelen van balbezit naar balverlies. Dat ging goed. Maar waar we minder goed in waren, was door hele compacte ploegen heen spelen. Dat was PSV, daar hadden ze moeite mee. Nou, en dat willen ze toch verbeteren. En ja, daar zal je ook met een 6 daar rekening mee moeten houden. Dat moet wel echt een voetballende speler zijn, die natuurlijk ook defensieve kwaliteit heeft. Ja. En ja, met het elftal bezig is.
We gaan het even over een andere speler hebben die in ieder geval vorig jaar nog een PSV-shirt aan had. Net viel het zinnetje al van de speler bepaalt zelf.
Ah.
Ik vind dat in het geval Xavi Simons een beetje onderbelicht is gebleven. Dat de speler zelf al bepaalt.
Is dat zo, ja?
Misschien dat Rick iets over zijn contract kan vertellen.
Ja, precies. Oh. Ja, dat is de running...
Ben je er echt letterlijk gek van geworden?
De running gag was dat, hè?
Ja, ik ben er wel... Kijk, als dat dan gebeurt en je merkt gewoon een aantal keren dat je... Ja, dat een aantal keren niet volledig de waarheid is gesproken. Ja, dat is kut. Ik zou gewoon zeggen, ja, dat is gewoon...
Het is echt bizar, dat filmpje wat van John de Jong dan nog... Ja, niet om nou John de Jong te gaan bashen, maar wat dan daarna weer even circuleerde... toen die net als vertrek van Simons...
Feitelijk, liegt hij daar nou? Nee, maar ook hij draait om de hete brei heen, hè?
Hij liegt wel. Hij zegt in dat filmpje, we hebben hem gekocht zonder aanvullende reglementen.
Zullen we even bij het begin beginnen? Want
Paris Saint-Germain, zei hij toen, hè? Ja. Zo slim waren ze wel.
Ja. Ja. Een jaar geleden kwam Xavi Simons. Er was sprake van dat hij gehuurd zou worden. Maar ineens bleek hij dus gekocht te zijn voor 5 jaar vorig seizoen. Overigens wisten we toen nog helemaal niet hoe goed deze jongen was en of hij wel überhaupt in de basis zou komen. Nou, inmiddels weten we daar wat meer over. Toen kwam al vrij snel het verhaal uit Parijs ook van... maar wij kunnen hem zo terugkopen, want daar begon het volgens mij toen.
Het zat zo, PSV wilde hem huren. Nou, dat werd op het laatste moment een 5-jarig contract. En dat werd in één keer uitgedragen van... geweldig, jullie dachten dat we hem zouden huren. En we hebben hem gewoon vastgelegd. Ja, en iedereen had natuurlijk zoiets, dat kan niet. Dat bestaat niet dat PSV een transfervrij een speler... uit de top 10 van de talenten van Europa transfervrij vastlegt. Dat kan niet, want dan win je in de loterij. 12:15 kreeg ik al via een bevriende collega... kreeg ik een appje van de directeur van Paris Saint-Germain, Luis Campos. Die zei, niks van waar, wij hebben 100% grip op deze speler. Appje heb ik nog in mijn telefoon. En ik heb PSV daar ook de dag erop mee geconfronteerd. Ik zei, in Parijs roepen ze gewoon, dat is helemaal niet waar. We hebben gewoon 100% controle over die speler. Nou ja, toen was het verhaal, we houden niets van clausules. Marcel Brands draaide toen om de brei heen. Ja, ik ga niet zeggen dat hij daar... laat ik zo zeggen, het was ook daar weer niet echt liegen, maar hij kwam er niet goed uit. Hè. Ik bedoel, hij had ook kunnen zeggen, er zijn wat voorwaarden. Dat had ik als PSV gedaan, dan had ik een persbericht gemaakt. We hebben Xavi Simons vastgelegd, maar wel met een aantal beperkende voorwaarden. Zodat iedereen, en daar doen we verder geen mededelingen over... Zo zou ik het denk ik gedaan hebben als ik daar de perschef was. Nou, dat was ik toen niet. Dat was iemand anders. Die heeft dus besloten van we gaan daar niks over melden. Waardoor toch iedereen het idee kreeg van die speler is gewoon vastgelegd. En we krijgen transfervrij een speler in de schoot geworpen. Ja, dat was natuurlijk helemaal niet waar.
Het was toch ook te mooi om waar te zijn eigenlijk?
Ja, dat was het ook. Dus...
Ja, maar waar ik niet kan begrijpen is waarom clubs daar gewoon... Niet in openbaarheid zeggen, gewoon eerlijk zijn.
Ik heb ook nog een theorie. Zou het ook nog geweest kunnen zijn, want dat niemand gelogen heeft... maar dat Simons met Paris Saint-Germain... of het management van Simons met Paris Saint-Germain... een deal heeft gemaakt van, wij gaan naar PSV.
Ja, zeer goed mogelijk.
Jullie houden grip, want transfer...
Die waren overal van op de hoogte. Paris Saint-Germain, daar is ook alles uitgelekt, hè?
Ja, zou het dan niet kunnen zijn dat Paris Saint-Germain heeft met PSV... PSV heeft met Simons zaken gedaan, maar Simons heeft ook zaken gedaan met...
Klopt. Ja, zo is het gegaan. Ja. Zeker. Zo is het gegaan. En uiteindelijk, PSV is daar misschien ook wat naïef in geweest in het begin... maar PSV wist natuurlijk wel degelijk van die clausule. Daar wisten ze van. Nou, daar heeft Brands dus eerst omheen gedraaid. Nou, later in oktober bleek het wel degelijk een clausule in het contract van Simons.
En theorie, hypothetisch, zou het ook geweest kunnen zijn... dat hij in het begin van het seizoen er niet vanaf wist en pas... toen dat allemaal ging rollen. En hij is gaan navragen.
Maar dat stond toch in het contract tussen PSV en Simons, toch?
Dus dat wist hij natuurlijk alleen.
Het was een transfervrije overgang.
Ja,
maar
PSV en Simons hadden zeg maar een overeenkomst. Maar daarin was dus de clausule dat Simons dus naar Parijs zou kunnen gaan voor een beperkt bedrag. Dat was het in feite.
Ik ga hem niet als leugenaar afschilderen. Dat vind ik niet correct. Ik vind wel dat hij om de hete brei heeft heen gedraaid. En ons eigenlijk toch ook een beetje het bos in heeft gestuurd vorig jaar. Een beetje. En dan druk ik me denk ik heel netjes uit. Als ik het zo uitdruk, ben ik denk ik vrij mild.
En dat blijft een heel raar verhaal. Want,
Kijk, later in oktober blijkt dan dat die clausule er wel degelijk is. Nou, eerst geldt die dan zogenaamd een jaar. En dan geldt die 2 jaar. Nou, later zou het dan 12 miljoen zijn.
Ja, de 6 en 4.
Daar zijn wij misschien ook aan. Nou ja, goed. Kijk, ik kan je wel vertellen hoe dat gaat. Het gaat er niet om met wie dat gesprek is gevoerd. Dan voer je een gesprek met een bestuurder. En die bestuurder zegt van, als hij toch weggaat, dan verdienen wij 5 keer eraan wat we eraan uitgegeven hebben. Dus ja, een andere journalist en ik hebben toen gezegd, ja, wat is het dan, hè? 10, 12 miljoen. Naar ons gevoel kwam daar niet echt een ontkenning op. Het bedrag is niet formeel genoemd door PSV. Maar dit soort gesprekken voer je met bestuurders wel vaker. Van ja, zou dat ongeveer kunnen zijn? Nou, en wij hadden de indruk dat dat klopte. Hè, rond de 10, 12 miljoen. 12 miljoen, ja, nou ja, goed, ja, dat zou kunnen dan. Ja, in die sfeer verloopt zo'n gesprek dan.
Dus dan, is dat inherent aan in de voetballerij, dit soort dingen?
Ja, en dan blijkt het later 6 te zijn. Ja, dan word je gek.
En dan nog later 4, heb ik begrepen.
PSV, ja, nou ja, dat is ook nog een dingetje.
Maar wat is er nou uiteindelijk? Of is het
daar geen antwoord op gegeven, ja. Of het nou 4 is of 6.
En misschien kunnen we dat ook niet zo weten, want het weer opgebouwd met allerlei dingen wat je net ook verteld hebt.
Iemand binnen PSV zei, als hij verhuurd wordt, is het alsnog 6. Maar goed, dan zou hij het geld niet krijgen.
Maar hoera, want inderdaad, want er is al zoveel over gezegd en we vallen in herhalingen, maar hoe bizar is het? Want als Brands of weet ik van wie, begin van het seizoen had gezegd van, Simons komt, en als die bevalt, dan gaat hij terug naar Paris Saint-Germain. En dan krijgen we 4 miljoen. Dan zat iedereen gezegd van, nou, dat is een goede deal.
Ja, maar dat is dus het punt. En daar heb je dus een goede spinner voor nodig, die dit ziet.
Ja, maar
je moet gewoon eerlijk en transparant communiceren op dat moment. Ja. Dat is wat ik net zei. Iedereen was blij dat die jongen binnen was. Het was al een prestatie op zich.
Ja.
Had gewoon in het persbericht gezegd, we hebben hem vastgelegd met een beperkende voorwaarde. En dan had iedereen gesnapt, oké, het zou kunnen dat hij volgend jaar weggaat. Dan hebben we niet de loterij gewonnen. Dan was er nog steeds wel heel veel discussie geweest. Hè, blijft hij of blijft hij niet? Maar dan had je niks meer gezegd. En nu is toch een aantal keren, in mijn ogen, is het communicatief hier echt helemaal misgegaan bij PSV. En ik weet ook, dat gaan ze evalueren intern. Ze gaan die zaak echt nog nabespreken. En ook niet iedereen intern is daar blij mee natuurlijk, hoe dit gelopen is.
Hier heb je een spinner voor nodig. Iedereen met gezond verstand kan dat verzinnen, want dit is niet zo'n hele ingewikkelde zaak eigenlijk. Het is ingewikkeld geworden.
Als je het eerlijk vertelt,
ja, natuurlijk.
Daar moet ik dan Brands even bijvallen. Je kan niet alles vertellen wat in een contract staat. Dat kan niet.
Nee, dat hoeft ook niet. Maar je kunt wel essentiële dingen.
Maar in dit geval had je wel kunnen zeggen, Xabi is bij ons, maar wij hebben hem vastgelegd met een beperkende voorwaarde. Nou, dan zegt iedereen natuurlijk, wat is die beperkende voorwaarde dan? Dan had hij kunnen zeggen, luister, daar kunnen wij geen mededeling over doen, want het is een contract, arbeidscontract, kunnen wij niet over praten. Ja. Punt.
Nou,
dan hij had waarschijnlijk nog dat allemaal uitgelegd, maar dan is het minder erg, want dan had PSV eerlijk gecommuniceerd meteen, ja, luister, we hebben een beperkende voorwaarde. En als het dan in Parijs uitlekt, want Paris Saint-Germain, geloof me nou maar, die wisten alles vanaf het begin. Die hebben alles geweten. En daar is alles gelekt.
En die hadden ook zoveel zelfvertrouwen dat ze wisten, als wij willen dat hij terugkomt, dan komt hij terug.
Uiteindelijk, ja goed, en PSV en ik zelf ook, hè, want ik had ook het idee van, hij blijft volgens mij gewoon. Dat was voor mij ook steeds de insteek. Die clausule duurde ook 2 jaar, hè, dus dat was voor mij ook al het idee van, ja oké, hij kan gevaarloos nog een 2e jaar blijven. Want als hij per se terug wil naar Parijs, dan gaat hij terug. Maar dat is dus uiteindelijk niet gebeurd. Hij gaat nu naar Leipzig. Ja, dat is voor PSV natuurlijk een enorme teleurstelling geweest. En dat is echt een klap. Maar ja, dan 1-2 dagen rouwen. Ja, en zo werkt het voetbal ook. Dan ga je weer door.
Maar wat is jouw indruk, Rick? Is hij eigenlijk altijd er gewoon zelf van overtuigd geweest, ik ga gewoon terug naar Parijs na een jaar, wat ze ook in Eindhoven willen en wat ze hem ook allemaal aanbieden, ik ga terug?
Nou, hij heeft op een gegeven moment die beslissing genomen onder druk van een nieuwe zaak waarnemen. Ik denk dat familie ook meespeelt. Ja, je moet ook niet onderschatten wat voor enorme bedragen daarmee gemoeid zijn. Dat gaat om, kijk, die jongen, ja, die tekent daar voor jaren. Ja, die kan misschien zo 25, 30 miljoen aan tekengeld alleen al buren. En wat salaris dan nog. Dus ja, kijk, dan wordt een hele familie in één keer onafhankelijk. Een zaakwaarnemer die pakt een heleboel geld mee waarschijnlijk. Want daar zullen ze ook wel weer een constructie voor hebben gevonden, dat hij ook meedeelt.
En dan had hij 10 keer de best verdienende PSV'er alle tijden kunnen worden. Dat had daar nog niet tegenop gewogen.
Nee, dat had daar nog niet tegenop.
En misschien ook een beetje carrièreplanning? Dat hij denkt van, ik heb in Spanje gevoetbald, ik heb een Frankrijk gevoetbald.
Dat zit er volgens hem dan achter.
En nou de Bundesliga?
Ja, nou ja, ik vind dat... Ik vind persoonlijk, ik vind het heel erg jammer. Want ik denk, ja, uiteindelijk had hij in mijn ogen de Eredivisie niet uitgespeeld. Hij is geen kampioen geworden. Hij heeft ook in die kleine wedstrijden meegedaan vorig seizoen. Waar hij weliswaar redelijk overeind bleef, vond ik altijd. Maar ook hij was niet altijd constant.
En misschien wat ook wel meegespeeld heeft, ook met het filmpje, misschien dat ik nou te soft ben. Alles wat er met Ruud van Nistelrooy gebeurd is.
Ja, dat moet je niet uitvlakken.
Ik denk dat
kan best
hem
goed
ook misschien een goede, net dat tikje is geweest. Goeie als twijfelde van... Nou, dan ga ik toch weer een kiezen.
Ja, dat kan allemaal meegespeeld hebben. Ja, want hij was heel dik met Van Nistelrooy. Het is toch geld, gevoel, een aantal dingen bij elkaar.
Dat kan best zijn, hè? Dat de hele affaire Paris Saint-Germain meegespeeld heeft.
Ja, dat hij uiteindelijk in Duitsland terecht is gekomen, vind ik wel verrassend. Ja. Want ik had er wel een beetje rekening mee gehouden. Nou, die wordt in Engeland geplaatst.
Ja. En dus, door.
Ja, PSV gaat richting de eerste wedstrijden die er echt toe doen. Dus de Cruijffschaal over wat meer dan een week. En vervolgens nog belangrijker de wedstrijden tegen Sturm Graz. Als je nu moet zeggen, Rick, met welke elf die gaat beginnen, heb je dan al een antwoord op?
Ja. Ja, ik denk dat de elf. Ja, dat die grotendeels vaststaan. Zullen we eens doornemen?
Nou, laten we maar achterin beginnen. Want ja, we gingen allemaal uit van Benitez. Daarna kwam Drommel toch weer in beeld. Maar jij zit er nu al mee te schudden. Het wordt gewoon Benitez.
Benitez, hè?
Ja, absoluut.
Eens?
Eens.
Jij?
Ja, ik ben het ook wel mee eens. Niet eens alleen omdat hij nou ook weer een penalty gepakt heeft. Maar ja, toch net een niveautje meer dan Drommel.
Ik ben Drommel geen slechte keeper, alleen nogmaals...
Prima keeper, maar Benitez is...
Benitez en Drommel, Benitez. Drommel zie je die nog vertrekken trouwens... als de boodschap dadelijk is van je moet toch op de bank zitten... en misschien een bekertoernooi keeper zoals hij vorig jaar heeft gedaan... maar voor de rest...
Ik denk dat hij niet... dat je niet 2,5 jaar tweede keeper moet zijn.
Nee, dus. Maximaal 2 jaar.
Goed, hem was zo toch... Een deurtje verder nog.
Dan ben je ergens tegen gaan shoppen.
Ja, ik wou zeggen, dan gaat de telefoon in Waalwijk.
Ja, dat
wordt gezegd.
Ook weer...
Ik wil even een lans breken voor hem. Ik ben even zijn naam kwijt.
Etienne Vaassen.
Ja, die ja. Ja. Dat is een heel ontzettend leuk merk. Hè. En ik lees van allemaal PSV-supporters. Oh, daar moeten we niet aan beginnen. Dat is er eentje die een no-nonsense bravoure meeneemt. Die mij heel erg bevalt. Ik vind het ook een leuk feentje. Ik denk dat hij zich ook zou kunnen schikken in die rol...
Als hij maar goed genoeg is, dat is belangrijk.
Ja, dat denk ik wel.
Oké.
En hij moet er staan als het echt moet.
Als het echt nodig is.
Ik geef hem het voordeel van de twijfel.
Goed. Maar goed, dat moeten we eerst nog even afwachten. Dan de achterste vier. Nog steeds in afwachting van die geweldige versterking voor het centrum.
Sambo, rechtsback.
Sambo, dat is duidelijk.
Helemaal eens.
Is dat duidelijk trouwens? Ja, van Ewek zal het niet meer worden, want die gaat naar Engeland, heb ik gelezen. Maar,
dat is wel leuk voor ADO. Krijg je nog 6 ton.
Oh, voor Van Ewijk bedoel je? Ja, dat is leuk voor ADO. Maar goed, Sambo...
Sambo is een goede aanwinst.
Ja. Wel contract verlengen.
En zit daar iemand achter? Achter Sambo?
Ja, daar kan Teese en Wenen. Ja. Doet daar dan weer achter. Ja, hè? Sambo is hun in principe voorbij. En ja, je hebt natuurlijk uit de jeugd in één keer Julian Kwaitaal.
En die speelde tegen Eindhoven niet slecht op die plek.
Ja, die speelde heel goed op die plaats.
Dus een beetje even snel. In de gaten houden.
Ik ga het nog één keer proberen. En ik accepteer me onmiddellijk te honen als ik die van jullie krijg. Maar ik zat gisteren dus Twente te kijken.
Ja.
Rick voelt er wel aankomen. Ja. Ik vind de Brenet echt spectaculair goed geworden... sinds dat hij weer terug is in de Eredivisie. Ik vond hem gisteren ook weer goed, aanvallend, verdedigend. Die zou ik zo graag op die plek daar zien... omdat ik ook weet hoe zijn eerste periode bij PSV was... waar hij toch als linksback meestal, noodgedwongen...
Maar dat kan je bent ook, gewoon fan van hem. Je bent gewoon fan van hem.
Nou ja, ik vind het ontzettend grappig. Leuk ventje, leuke kerel.
En je hebt taart van zijn moeder gehad. Daarom,
ook, ik vind zijn moeder ook leuk. Maar
neem geen blad voor de mond, hè, als hij interviews geeft over Nederland zelf.
Niet, dat hij zich echt ontwikkeld heeft en dat hij het een andere Brenet is dan die bij PSV speelde.
Ja.
Die zou best passen bij ons.
Die zou best passen. Maar goed, voorlopig wordt het Sambo. Die kan ook echt het niveau aan. Zijn ze overtuigd dat hij
dat... moet hij nu bewijzen. Maar hij zal zeker de kans krijgen nu.
Ja. Ja. Maar ja, wat is het alternatief als ze beginnen met hem... en in september blijkt van hij ze toch niet?
Deze en Wenen Kwaitaal. Die drie. Die zijn nog over dan.
Ja. En ooit Mauro misschien, als hij weer fit wordt. Mauro
kan we beginnen met Sambo. Dan gaan we dan
voorlopig Sambo, dat is duidelijk. Andere kant, ik ging eigenlijk uit van Aanholt. Maar Mwene schijnt een streepje voor te hebben op dit moment.
Nu op dit moment denk ik Mwene, ja.
Terwijl iedereen hem eigenlijk een ideale nummer 12 vindt.
Ja, maar die jongen wordt een beetje onderschat. Is gewoon een Oostenrijkse international. Komt terug van Oostenrijk. Heeft tegen Zweden, België gespeeld. Goed ook, hè. 4 punten gepakt met Oostenrijk tegen die twee ploegen. Die jongen is niet zo slecht.
Maar is Van Aanholt een beetje afgezet.
Ja, die is iets minder geworden. Ja.
Die idee heb ik ook namelijk een beetje. Want,
maar dat wil niet zeggen dat hij niet kan terugknokken. Maar dat ligt nog wel een beetje open. Maar ik denk dat Mwene nu even een streepje voor heeft. Maar dat kan natuurlijk zo weer veranderen. Ja. Peter Bos zegt, alles is vloeibaar.
Alles is vloeibaar. Ja, dat hebben we vaker horen zeggen, toch?
Want ja, zo hou je als trainer iedereen erbij.
Ja, en vaak is het dan niet vloeibaar. En vaak wordt gezegd, niets is in beton gegoten. En dat blijkt dan wel zo te zijn.
Ja, dat is alleen bij Dreft, hè. Dreft is vloeibaar. Zo dat is mag dat. Je niet noemen, hè, op de radio.
Nou ja, dat is nu gebeurd. Ja, daar is niks aan te doen. Nou ja, dan het hart van de verdediging. Sanchez wordt genoemd als versterking. Maar voorlopig nog steeds Ramaljo Boscagli. En Boscagli, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Maar is Ramaljo niet een keer toe aan vervanging?
Ja, dat zou zeker kunnen als Sanchez komt. Ja, dan zal hij een vervelende boodschap krijgen. Dat hij naar achteren, dat hij dan gaat hij tweede man worden.
Op de bank zit.
En dan is deze de vervangende rechtsback. En Mwene van Aanholt aan de linkerkant. Ja. Boscagli. Ja goed, Obispo heb je ook nog. Dus die komt terug op een gegeven moment. Die rekenen ze mee, hè, voor de 20 plus 4.
Ja.
Dat is dan de selectie, hè. 20 spelers en 4 keepers. Dus ja. Obispo telt daarvoor mee. Mauro en Oppegaard niet.
Oh.
Nee, die telt niet mee. Omdat hij nog heel lang geblesseerd is.
Te lang geblesseerd nog.
Ja. Dus dat centrum is nu Ramaljo Boscagli. Als er niemand komt, ja, Sanchez komt, gaat hij meteen in de basis. Dat is duidelijk.
Ja. En Teese, is hij ook nog een kandidaat voor het centrum? Of is hij vooral
op dit moment ligt denk ik Ramaljo ietsjes voor. Ja.
Ja. Dus voorlopig zonder tegenbericht Ramaljo en Boscagli. Gaan we naar het middenveld. Veerman hebben we het al over gehad. Dat staat voorlopig wel vast. En Sangaré, zolang hij er is, ook, neem ik aan.
Ja.
En dan, wie gaat daarvoor spelen? Ja, want daar zijn wat opties, hè?
Vraagteken.
Ja. Nou,
dat kan Til worden en dat kan Babadi worden.
Babadi. En dan denken mensen nu misschien, Babadi, help even, wie is dat?
Ja, dat is Isaac Babadi. Dat is een groot talent die nog moet bijtekenen, ook nog overigens. We straks nog een liedje voor, hè.
Oh ja, dat doen we na. We gaan al richting de
Xabi Simons bedoeld, maar ja, goed. Isaac Babadi is een leuke, spontane en sprankelende voetballer, vind ik. Maar moet nog wel heel veel leren. Dus ik vind eigenlijk dat je niet al een heel seizoen daarop kunt rekenen. Die jongen is net 18... maar ik zou hem nu wel, denk ik, toch dichter bij de A-selectie trekken. En volgens mij is Bos dat ook van plan. Guus Til is natuurlijk ook nog nu. Dus op dit moment heb ik het over. Kijk, die positie zal uiteindelijk versterkt worden. Daar moet
een
nieuwe team komen. Alleen als je kijkt naar dit moment, als er nu niemand komt, ja, dan kan het Til zijn en Babadi. Als Til niet helemaal fit is, speelt Babadi. Ja, en Til moeten we ook weer niet afdoen als een soort lachetje. Want ja, Til kan natuurlijk wel degelijk een goal maken. Is niet, ja, in balbezit niet altijd de meest ideale schakel, maar is wel een jongen waar je toch in het spel van Bos ook heel veel aan kunt hebben. In het druk zetten, in het lastig maken van de tegenstander. Dus laten we hem ook weer niet onderschatten. Guus Til is gewoon een ervaren eredivisie-speler die in de top gespeeld heeft. Maar idealiter heb je ook daar eigenlijk nog een betere speler. Alleen als hij niet helemaal fit is op dit moment, Til, dan gaat Babadi spelen.
Ja, en dan heb je Saibari nog, die terug uit Marokko is of uit Afrika is.
Die zal dan voor minuten moeten knokken. Die zal meer minuten moeten maken. Maar ja, ik zie op dit moment niet dat hij in de basis komt nog.
En tot zover deel 1 van deze speciale Willy en René podcast. Zonder René, maar wel met Paul en met Rick. Deel 2 kun je nu gaan aanklikken.